Het zal u niet zijn ontgaan dat ons onderwerp dan toch enigszins is ingegeven door actualiteit. Ik ben geneigd me meteen te verexcuseren omdat ik het in het algemeen toch niet een goed idee vind om op actualiteit in te gaan. Maar een beetje doen we dat vandaag dan maar. Ik namelijk ben verbaasd dat ik zoveel mensen hoor zeggen, meestal via de diverse media, van ja, dit hadden we toch echt niet zien aankomen. Dit hebben we toch allemaal fout gezien. En dat hoor je dan van links tot rechts, uit een of andere kamer of zo was het ergens. Of in al die talkshows, want zo heet dat tegenwoordig. Het is een verschrikkelijk woord. Maar praatprogramma's dan. En al die mensen komen zeggen, ja, dat hebben we niet gewoest. Maar ze durven het niet in Duits te zeggen, want dan hebben ze helemaal een probleem natuurlijk. We zagen het niet aankomen. Wat toch wel een beetje triest is, vind ik, want het lijkt mij dan toch dat je ook met een Bijbel dicht dan toch al enige maanden, zo niet enige jaren, had zien aankomen wat er gaat gebeuren. Ik heb nooit zo goed opgelet op school, dat heb ik u wel eens eerlijk beleden. Ik wil niet meteen zeggen dat ik van school gestuurd ben en zo, maar ja, dat vertelt mijn broer je dan wel. Maar dat even terzijde. Maar ik heb daaruit wel altijd begrepen wat het streven was van het Oostblok, dan wel van Rusland, dan wel van de Sovjet-Unie, dan wel van het Tsarenrijk. En wanneer het maar was, we streven altijd om in de eerste plaats naar het noorden een doorgang te krijgen naar de zee, naar de Baltische Zee, dus bezit van de Baltische Staten, Estland, Letland, Litouwen, niet in de laatste plaats Finland trouwens. Dat is één. En logischerwijze langs de andere route naar het zuiden de toegang tot de Perzische Golf en bij voorkeur ook naar de Middellandse Zee. En naar de Middellandse Zee, dat betekent dus toegang tot de Zwarte Zee en via de Zwarte Zee, via de Dardanellen en hoe de Bosporus enzovoort. Dat wil zeggen dwars door officieel Turkije, want zo heet het de laatste 100 jaar of zo, naar de Middellandse Zee. En iets verder oostelijker de doorgang, bijvoorbeeld via Afghanistan, naar de Perzische Golf. En ik weet niet hoe lang uw memorie strekt, maar de Russen hebben dat jarenlang geprobeerd, daar in Afghanistan. En vanuit het westen heeft men de Afghanen gesteund, financieel en met wapens. Vanuit de NATO, ja, vanuit Amerika, wat het maar was, om die Russen daar tegen te houden. En het is nog steeds een zootje in Afghanistan, zodat het niet denkbeeldig is dat Poetin daar ook nog een keer zijn vingers aan gaat branden. En ja, als hij de kans krijgt enzovoort. De Krim heeft hij een paar jaar geleden weer ingepikt. Dat gebeurt regelmatig, de Krim, dat weet u. Als je Krim opzoekt op je Google, dan vind je waarschijnlijk ook de Krimoorlog. Waar Nederland trouwens ook nog in betrokken is. Dat is al wat langer terug, maar het gaat nog altijd over hetzelfde. En dan zeggen ze vandaag, we hadden het niet zien aankomen. Kom op zeg, waarom niet? En een beetje kennis van het profetisch woord leert ons, ik zei een beetje kennis van het profetisch woord, leert ons dat als het eenmaal het spel op de wagen gaat. Ik zeg dat met enig understatement en misschien enigszins satirisch, maar ik weet nooit hoe ik me beter moet uitdrukken. Maar als dan eenmaal de dagen aanbreekt dat de Heer tijd vindt om zijn koninkrijk op aarde te openbaren, dan treden dan toch ineens allerlei machten in werking, legers, uitdrukkelijk legers. En daarin is wel degelijk sprake van legers uit, in ieder geval, Oost-Europa. Maar ja, ga me weer excuseren voor mijn inleidende woorden nu. Dus ongeveer dit. Men heeft soms de mond vol over wat er nog moet gaan gebeuren en wat de profeten zeggen. Mijn persoonlijke, zeer arrogante getuigenis is dat ik van mening ben dat in het algemeen men over het profetisch woord totaal niets weet. En dat bedoel ik ook totaal niets. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, u begrijpt dat ik dat ben. Ik zal het maar allemaal zelf zeggen. Maar ik kan me daarover opwinden en ik kan erover gaan zitten huilen. Dat meen ik ook serieus. Maar ik vind het heel erg triest. Men weet het niet, maar ik zal u vertellen hoe dat komt, hoe dat zit. In de eerste plaats is het zo dat gelovigen in het algemeen helemaal geen interesse hebben voor het profetisch woord. Ze willen alleen weten of het hun tijd nog uitduurt. Behalve de masochisten onder ons, want die hopen dat zeer binnenkort de grote verdrukking aanbreekt. En daar dekken ze zich voor in. Dat heet hamsteren, en schuilkelders bouwen en weet ik veel. Dat is een psychologisch verschijnsel, om niet te zeggen psychiatrisch. Daar zijn boeken over volgeschreven over dit verschijnsel. Daar ga ik me niet mee bemoeien, ik stel het alleen vast. Men hoopt dat soms. En verder, een beetje christelijke bijeenkomst houdt in dat wij van tevoren zingen wij enige liederen. Ik heb net een gesprek gehad met Johan Bos, die heeft mij verzekerd dat als je evangelisch bent, dan kun je dat zien aan drumstel. Dus vandaag hebben wij, bij verrassing, dat zal wel leiding geweest zijn, zijn wij er zeker van dat we evangelisch zijn, want we hebben een drumstel in de hoek staan. Dus dan komt het goed. En dan zingen we enige liederen, dat heet aanbiddingsdienst. Het schijnt dienst te zijn. Je moet er alleen voor betalen. Tegenwoordig moet je voor die dingen eerst een ticket kopen ergens. Tot mijn verbijstering. Maar goed, en het heet aanbiddingsdienst. En dan zingen we liederen met het algemene tekst ongeveer van hoe groot zijt gij? Want dat weten wij niet, maar hij is in ieder geval heel groot. Als hij de schepper is van een onmetelijk heelal, dan moet God wel heel groot zijn. En wij kronen hem. Alsof hij dat nodig heeft. Wij kronen hem. Toch? Dat soort liederen over God. De almachtige El Shaddai. Een beetje Hebreeuws moet er ook bij tegenwoordig. Want ja, daar zal ik maar verder ook niet op ingaan. En daarna komt de toespraak, als er een toespraak komt. Bij voorkeur kort en praktisch. Dus dan ben je profetisch woord al kwijt. 10 minuten langer kan de aandacht niet gevangen gehouden worden. Dus die mag nu alweer weg. Maar goed, en dat gaat dan helemaal niet over God die zo groot is. Dat gaat over ons mensen. En hoe wij moeten leven en wat we moeten doen. En hoe we onszelf een beetje kunnen oppeppen en hoe we positief kunnen denken, want dat schijnt kracht te zijn enzovoort. En oh ja, wij doen nog wat aan naaste liefde, want dat schijnt ook in de Bijbel te staan, heeft Erasmus mij verzekerd. Die was iets te snel, denk ik. Maar toen maar. En dat is het dan ongeveer. En het profetisch woord. Mijn ervaring is dat als je een onderwerp aankondigt met betrekking tot de profetie, wat staat er nog te gebeuren, dat soort dingen, dan krijg je één samenkomst, krijg je een heleboel mensen die niet in de zaal kunnen. En daarna wordt het vanzelf minder. En als je 5 lezingen gehad hebt, dan zitten er nog 5 mensen. Want die vinden het zielig om ook weg te blijven. Natuurlijk is dit gechargeerd wat ik nu vertel, maar in het algemeen, ik zweer het u, zo werkt het. Dat interesseert ze geen lor, hoe het in elkaar steekt. En ik kan het zelfs wel aantonen, ik kan het wel bewijzen dat het zo werkt. En wat je dan krijgt is dat bepaalde termen waarvan men de betekenis niet kent, die worden dan door een of ander mechanisme worden die opgeblazen tot enorme proporties. Bijbelse termen dus, waarvan men de betekenis niet meer kent. Niet meer kent, nooit gekend heeft. Want u weet toch hoe het is in het christendom? Wat in de profetieën staat, het is of zwaar verouderd, of het is al vervuld in de eerste jaren van, in de eerste eeuw dus, van onze jaartelling. U weet wat, antichrist was Nero enzovoorts. Dat heeft allemaal een plechtige naam in de theologische wereld, maar dat ga ik u niet allemaal niet vertellen. Maar dat is allemaal al geweest en wij verwachten alleen nog de jongste dag. Kijkt u maar in de gebruikelijke geloofsbelijdenissen enzovoorts, daar staat dat gewoon in. Hij heeft geleden in de dagen van Pontius Pilatus of zoiets. En dan is hij uit de dood opgestaan en staat hij gereed om te oordelen de levenden en de doden. Dat is de jongste dag en voor de rest verwachten wij niks. Nou ja, als we nog iets verwachten dan voor de jongste dag, zijn het dagen van ellende. Dat is in Openbaring, want het valt niet te ontkennen dat in Openbaring dingen staan die dan toch eigenlijk niet naar het verleden kunnen wegverklaard worden. Zoals daar zijn de totale ondergang van deze hele wereld. Dus daar houdt men dus over iets als de grote verdrukking. Men leent de term niet eens uit Daniel, maar uit Matthäus 24. Als dan zal grote verdrukking zijn. Dus men verwacht voor de toekomst grote verdrukking en dan de jongste dag. Heb je dat nog? Kort geleden was er nog zo'n dominee die ineens overal in het nieuws kwam. Dat ging over die coronakwestie, geloof ik. En dat mensen die konden kopen en verkopen en dat soort dingen. Maar vertelde die erbij, dan komt de Heer en die komt er een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde enzovoorts. Nou ja, dat is wat mensen weten. Dat staat in zo'n geloofsbelijdenis van een half A4'tje enzovoorts. En dat is het dan. En dus wat je dan krijgt is, het boek Openbaring spreekt over ellende die eerst nog even over de wereld komt. Het boek Openbaring heet de Apocalypse, zo heet het boek. En dan maken ze een film over allerlei ellende die over de hele wereld komt. En dat heet dan de Apocalypse. En als er dan een ramp komt in Kiev of zoiets, of de Russen komen, wat ongeveer hetzelfde is, dan heet dat de apocalyptische toestanden enzovoort. En dan gebruikt men de naam dus van het boek Openbaring. Want wat betekent apocalypse? Openbaring, dat is helemaal niet een lelijk schrik aanjagend woord. Maar die betekenis heeft het wel gekregen. En niet alleen in het Nederlands. Compleet ongefundeerd, maar doe maar. En men leest in Openbaring over legers die komen enzovoort. En het is helemaal bloed en zwaard en in een plaats genaamd Armageddon. En dus maakt men een film over onder de titel Armageddon. Die is het toch zeker wel of niet? Verzin ik dat nou? Een film onder de titel Armageddon met dezelfde strekking. Grote rampen over de wereld en Armageddon. Maar Armageddon, dat is gewoon een heuvel. Dat is leuk, er zijn opgravingen gedaan, kun je oude stenen gaan bekijken enzovoort. Het is een hele klim, ik geloof dat je met de taxi naar boven moet, niet? En Megiddo, nou ja, laat me zitten. Hoezo? Eén tekst waar één keer dat ene woord staat. Ja, één keer maar, want andere keren heet het dal van Megiddo of zoiets. Maar Armageddon of Hor Megiddo, want dat is het eigenlijk dan in het Grieks van het Nieuwe Testament wordt het Armageddon. Ja, één tekst en het wordt opgeblazen en nou vergaat de wereld. Nou ja, bijna. En dan heb je nog die namen alsof ze uit een sprookje komen, Gog en Magog. Zoiets als Jansen en Jansen, weet u wel. Gog en Magog. De ene zal wel Pagog zijn en de ander is Magog. En als je het opzoekt, nee, ook als je het niet opzoekt, maar overal ter wereld kom je de namen Gog en Magog tegen. Omdat men niet weet wat het is. En dan krijg je dus, ik heb er al lijsten van thuis, die heb ik met opzet thuisgelaten. Maar als je zegt Gog en Magog, denk ik, ja, dat zijn die twee bomen daar bij Glastonbury. De een heet Gog en de ander heet twee van die oude eiken of zoiets. Weet je wel, in dat mystieke landschap rondom Glastonbury enzovoorts. Hè? En de ene heet zus en de ander heet zo. En ergens anders hebben ze twee pilaren bij een kerk of zo. En dat heet het Gog en Magog. En ja, Jansen en Jansen. Of hoe heten die twee reuzen uit Drenthe ook alweer? Ellet en Brammert, ja, die bedoel ik, Gog en Magog. Men weet niet wat het is, maar het is schrikaanjagend. En ik zweer je dat de sprookjes zijn de stripverhalen met lugubere figuren daarin. En die heten dan Gog en Magog. Toch? Ik stel me zo voor dat er mensen zijn die twee honden hebben. De ene heet Gog. En dan, weet je het niet? Huh? Maar ja. Maar zoiets, men blaast het op, maar heeft geen idee waar het over gaat. Ik zal u een anekdote vertellen, dat vind ik leuk om u dat eens voor te houden. Of zo. Kijk, dan was ik ergens, ik zal niet zeggen waar het was, maar er stond een kast met boeken. En die mocht je vrij boeken inzetten en uit meenemen. Jij was erbij, ja. Niks zeggen hoor. En er stond een boek, dat heet Christian Zionism. Christelijk Zionisme. U weet wel, dat is het streven. Breng de Joden thuis, zo. En thuis is dan niet bij de Heer, maar thuis is in de staat Israël. van over de hele wereld. Dat is sionisme en er zijn christenen die doen daaraan mee. En ik zag dat boek staan, ik denk dat neem ik mee. Dat wil ik wel eens lezen. Waarom? Waarom niet, hè? Christelijk sionisme. Nou, dat zijn, even kijken, dat zijn hoeveel bladzijden? Bijna 300 bladzijden. Dat is een aanhangsel. Nou ja, dat is 270 bladzijden dan. 270 bladzijden zo, enzovoort. Je moet moeite doen om er één bijbeltekst in te vinden. Ik snap niet hoe iemand daar een boek over kan schrijven. Ik vind het razend knap. Maar voor mij valt het in de categorie, het gaat nergens over. Het gaat maar door, het gaat maar door. Maar wat willen ze? De Schofield's contribution to a dispensational literal hermeneutic. Heb je dat verstaan? Ik kan het wel vertalen, maar dan begrijp je nog niet wat het over gaat, hoor. Het is heel geleerd. Het is heel geleerd. Maar dan kijk ik in zo'n index. Er wordt natuurlijk uiteengezet waarom men dan geneigd is vanuit christelijke bron de Joden thuis te brengen naar Israël. En het gaat dus over de vraag of dat Gods werk is of niet, of we daar als christenen achter moeten staan. En over de discussie of het christelijke werk dan niet is, de bouw van de gemeente. En wie is dan het uitverkoren volk, het Joodse volk of de kerk. Jawel, dat soort dingen. Maar zonder bijbelteksten. Het is gewoon die beweert en die beweert. In die kringen beweren ze zus en die kringen beweren ze. En die hebben allemaal namen. Want het gaat natuurlijk over de toekomst, of er weer een zo'n Joodse staat, of een staat Israël, of een Israëlitische staat zou moeten zijn in de toekomst. Daar gaat het over. En er worden allerlei richtingen, denkrichtingen, theologische richtingen worden benoemd. En wat die begrippen dan inhouden, in een woordenlijst achterin, en wat dat dan is, het millennium, en wat dat dan is, neodispensationalisme. Dat is een nieuwe bedelingenleer. Nieuw dispensationalisme. Postmillennianisme. Posttribulationalisme. Premillennianisme. Preterisme. Ik ben bij de P, dat begrijpt u. Progressive dispensationalism. Rapture. Nou ja, doe maar. Replacement theology. En wat het maar is. En dan krijg je tribulation. Dat is het woord, standaardwoord voor verdrukkingen. Dat weet u toch, hè? Tribulation. Maar staat er, ik zal proberen het meteen te vertalen, een periode van 7 jaar van lijden op aarde, suffering on earth, onmiddellijk voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Populair binnen het dispensationalisme, binnen de bedelingenleer in het bijzonder. Er zijn 3 varianten met betrekking tot wanneer de gemeente wordt opgenomen. Pre, mid of post-tribulation. Hebben we het gevolgd? De status, de verdrukking is een periode van 7 jaar... van verdrukking over de hele wereld. On earth. Onmiddellijk voorafgaand aan de wederkomst van Christus. En wanneer de gemeente wordt opgenomen, daar is discussie over of het is daarvoor of in het midden of daarna. Zo'n boek hoef je niet te lezen. Als je wat van de Bijbel wil leren, heb je daar niks aan. De Bijbel kent geen 7 jaar van verdrukking. Komt helemaal niet voor. De Bijbel zegt dat er een periode komt, door ons genoemd de 70ste week van Daniël. Dat is 7 jaar. En de verdrukking is in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is dus binnen dat kader, 3,5 jaar. Maar 7-jarige grote verdrukking. En er staat in dit boek, maar als je wil kun je dat dagelijks ergens horen of lezen. En de idee van de opname van de gemeente in het midden van de grote verdrukking, dat is het idee van in het midden van de 70ste week, maar dat is de aanvang van de grote verdrukking. En niet eens over de hele wereld, want die 70ste week van Daniël heeft niet betrekking op de hele wereld. En dit is niks moeilijks, wat ik nu sta te vertellen, dat weet u waarschijnlijk allemaal al hoor. Dat mag ik hopen, en anders dan moet u vooral goed opletten vandaag. Er is niks moeilijks aan, dat staat in die schriftgedeelte, die geacht worden de ruggengraat, de backbone, dat is officieel dit wat ik nu zeg, heb ik niet verzonnen, die worden geacht de backbone of prophecy te zijn. Dat zijn de ruggengraat van het profetisch woord. Er zijn twee schriftgedeelten, de ene is Matthäus 24... Ik zou 25 erbij moeten noemen, maar dat doet men nooit. Matthäus 24 en het andere is Daniël 9 vanaf vers 24. Dat is de profetie over de 70 weken. En als je dat niet eens snapt, ja jongens en meisjes, zeg ik dan, volstrekt arrogant natuurlijk en satirisch bedoeld. Als je dat niet eens snapt, ja... Misschien kunnen ze zich beter melden bij de kinderbijeenkomst nu dan. Dan kunnen ze dat uitleggen. Sorry dat ik het zo grof zeg, maar waar hebben we het dan nog over? En wat voor zin heeft dat dan nog? Als we praten over de wederkomst van Christus, dan denken de meeste christenen, denken dan, dat is de jongste dag, dan vergaat de wereld. En u weet hoe het is, als wij zeggen wij verwachten één deze dagen de opname van de gemeente, dan schrijven ze daarna in de krant, dat roep ik dan altijd, schrijven ze daarna in de krant, Klein Arnold heeft gezegd dat morgen de wereld vergaat. Maar geen woord daarover, maar weten ze veel, het is het enige wat men verwacht binnen het christendom officieel. En voor zover men het verwacht zegt men, maar dat kan nog heel lang duren, hetgeen gewoon betekent wij verwachten het helemaal niet. Het is een theorie die we onderschrijven en daar bouwen we onze levensbeschouwing op, maar daar blijft het dan ook bij. Zo van, wij hopen dat God alsnog orde op zaken zal stellen, maar we hopen niet dat hij dat vandaag doet, want dan zijn wij ook de klos. Toch? Wij willen dat God recht en gerechtigheid brengt op aarde, maar niet nu, want ja, wij horen aan de onrechtvaardige kant, toch? Dat is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Dus ja, en daarmee is men het hele profetisch woord kwijt. En toch moeilijk is het niet. Weet u, in Daniël 9, ik zoek Daniël 9 eerst op, dat zijn allemaal inleidende dingen. Als we dat niet op een rij hebben, en ik bedoel het tamelijk letterlijk op een rij, dan kunnen we niet eens spreken over Gog en Magog en over Armageddon enzovoorts. Het krijgt namelijk een plaats binnen het chronologisch kader van het profetisch woord. En dat chronologisch kader is zo moeilijk niet. Dat is in de profetie vanaf Daniël 9 vers 24. Waar staat 70 weken. En het woord week is gewoon het woord voor zeven. Dus het wordt gewoon 70 zevens, mag ook. Maar de vertalers moeten wat, hè. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En daar begint het gedoe al, hè. 70 weken, dat wil zeggen week 1, week 2, week 3. Dit is kinderachtig wat ik nu doe. Week 4. Oké, er zijn een paar bladzijden uit, zei de man. Ja, maar dat is uit een andere conferentie. En dan kom je bij week 69 en dan week 70. En 70 weken, inclusief de 70ste week, zijn bestemd over uw volk. Niet de wereld. Uw volk. Welk volk? En heb het hart niet dat je zegt Israël. Want het is Juda. Het is het Joodse volk. Het gaat over de erfgenamen van het tweestammenrijk onder de naam Juda. Dat was weggevoerd in Babylonische ballingschap meer dan een eeuw nadat al een einde gekomen was aan het tienstammenrijk. En Daniël in zijn omstandigheid en in zijn positie was de hoogst geplaatste Jood. Dan wel afstammeling van het tweestammenrijk in zijn dagen. Hij behoorde tot de Joodse adel, de vorsten van Juda enzovoorts. Dat wordt allemaal beschreven. Dus dat, moet maar duidelijk zijn. Want zoiets bestaat, hè, rangorde, daar hebben wij afgeschaft, zeg ik altijd, hiërarchie. Maar Daniël was de hoogste plaats, de Jood. En Daniël krijgt deze profetie. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is het Joodse volk. Dat is niet de hele wereld. Dat is ook niet alle stammen van Israël. Dat is alleen het Joodse volk. Oh ja, weet je wat ook in dat boek stond daar? Dat wil ik net aan de kant gooien. Er werd ook nog melding gemaakt van de Brit-Am-theorie. Die werd niet toegelicht. Die word je geacht te weten en anders weet je niet waar het over gaat. Want ze willen niet dat je dat weet wat het is. Maar de man wil, moet natuurlijk toch demonstreren dat hij het wel weet. De Brit-Am-theorie, dat is de leer dat de zaligheid in onze tegenwoordige bedeling is gegaan naar Brit-Am. Omdat het twee keer staat in Jesaja. Letterlijk, en Brit-Am is gewoon het volk der Britten. Het Britse volk, Brit-Am, en Am is volk. Ik heb u gegeven aan Brit-Am. In het Nederlands staat er dan, ik heb u gegeven tot verbond des volks. Maar er staat gewoon Brit-Am, aan Brittannië dus. Dat is wat er staat. En dat wordt aan de kant geschoven, nee, dat telt niet. Want het Joodse opperrabbinaat heeft die leer nog nooit toegegeven. Tja, wat een argument al is. Dan moeten we om de Bijbel te verklaren het gaan navragen aan het Joodse opperrabbinaat. Sinds wanneer hebben die gezag? Het Joodse opperrabbinaat heeft de Heere Jezus verworpen en laten kruisigen. En daar zijn ze nooit op teruggekomen. Tot vandaag. En die zouden ons dan moeten vertellen, hoe komen die mensen daarbij? Hoe durven ze zulke dingen te schrijven? Ik kan me er echt heel kwaad over maken. Want ja, ik moet daar weer tegenop boksen. En dan zeg ik, ja, maar zo is het. En dan zegt iemand, ja, maar die en die schrijft in dat boek, dat moet je voor alles lezen. Dat is de moeite waard, er staat een heleboel informatie in. Mijn tante Leni zou het ballast genoemd hebben, maar ken je die uitdrukking van tante Leni? Die zegt, er is allemaal ballast in je hoofd, hoef je niet te weten. En gelijk heeft ze, je hebt er niks aan. Maar doe maar, 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk. Het gaat alleen maar over het Joodse volk en over uw heilige stad. En dat is niet Brussel, niet Kiev, noem nog eens een stad, Tobolsk. Het is niet Samaria, het is Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Dat is van belang, want hierachter, achter deze profetie, zit de vraag, hoe en wanneer eventueel zal het Davidische koningshuis opnieuw gevestigd worden in Jeruzalem? Oké, populair, wanneer komt de Messias? Want dat is de erfgenaam dan van het Davidische koningshuis. En die zou zijn troon stellen in Jeruzalem. Behalve voor de meerderheid van de christenen, want die denken dat die troon staat in de hemel. En men noemt dat dan Jeruzalem, want daar zijn twee teksten voor. Toch? Jeruzalem dat boven is. Daar is dan de Heer Koning en hier op aarde komt daar niks meer van terecht. Zo redeneert men dat weg. En over millennium, ik heb het u niet voorgelezen uit die index, zojuist. Maar van millennium staat, dat heet het duizendjarig rijk. En dat is gebaseerd op Openbaring 20. Wat een onzin. Alleen dat duizend jaar, dat komt uit Openbaring 20. Maar dat rijk, daar spreekt de Bijbel al over vanaf bladzijde 1. Over laat ons Adam maken en die moet de aarde onderwerpen en daarover heersen en dat soort dingen meer. En een hof bouwen, uitbreiden en bewaren enzovoorts. En daarom heet de uiteindelijke koning van dat koninkrijk en dus ook van die duizend jaren, heet Zoon van Adam. Hetgeen zorgvuldig is wegvertaald naar Zoon des Mensen. Nee, er zit een geschiedenis aan vast, maar dat vertel ik u allemaal nou niet. Wat ik u alleen probeer te vertellen is wat de Bijbel werkelijk zegt over die 70ste week van Daniël. En dat dat niet betrekking heeft op de wereld, maar dat het betrekking heeft op uw volk en uw heilige stad, die van Daniël. Dat is dus noodzakelijk het Joodse volk met Jeruzalem, maar Jeruzalem was dus de hoofdstad natuurlijk ooit van heel Israël, maar uiteindelijk slechts van de officiële twee stammen. Eigenlijk moet ik zeggen van Juda. Het lag op het grondgebied van Benjamin. Vinden de Joden ook niet fijn, maar het is zo. Het lag op het grondgebied van Benjamin. En daarom kreeg Juda de stam van Benjamin mee. Bij de splitsing, bij de scheuring van het Rijk. Weet u dat nog? Maar goed, die twee stammen heten dan toch Juda, na de belangrijkste stam. Maar goed, het staat allemaal in het Oude Testament ter gelegenheid van die gebeurtenissen. Het staat er allemaal bij. 70 weken zijn bestemd, dat is 490 jaar, populair gezegd, 70 maal 7 jaar zijn bestemd over de volken, over die heilige stad. Joodse woord Jeruzalem, om de overtreding te sluiten, let op dat de term heilige stad komt tot in Openbaring en toe voor. De heilige stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. En die dus verwoest zal worden. Om de overtreding te sluiten, te beëindigen dus, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht, dat wil zeggen de visioen en de profetie, de profeet, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat is populair gezegd, alles bij elkaar opgeteld, zeg ik al, je zet het onder elkaar streep eronder optellen, dan is het 70 weken tot aan de komst van de Messias. En daarmee het herstel van de troon van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Dat was beëindigd geworden door de val van Jeruzalem, waarbij Zedekia de laatste koning was uit het huis van David, toch? En waarbij Jechonias de laatste generatie was, die koning was uit het huis van David. Het is niet hetzelfde, maar goed. Maar er kwam in ieder geval een eind aan in Jeruzalem en meer wil ik er nou niet over zeggen. En de vraag is, wanneer komt het terug? Dat is hier de vraag. Zo begint dit hoofdstuk, Daniël 9. De Heer had gezegd, 70 jaar ballingschap, populair gezegd. 70 jaar van verwoesting van het land enzovoorts. En Daniël had gevonden in de boeken van Jeremia, staat er in vers 2 van Daniël 9... Dat 70 jaar zou zijn en Daniël die kwam tot het idee dat dat dan binnenkort afgelopen zou zijn. En dat dan binnenkort die 70 jaren om zijn. En die bidt dan, want dat is het grootste deel van het hoofdstuk. Die bidt dan tot de Heer, doet belijdenis van de zonden van het volk. Treedt namens het volk op, wat ik kon doen omdat hij de hoogst geplaatste was. Dan moet je tegenwoordig uitleggen dat dat kan. Dat de hoogst geplaatste... Iedereen kan vertegenwoordigen die lager geplaatst is. Dat is de hiërarchische piramide. Heb je die nog? Dat moet je allemaal weten, want anders dan weet je ook niet hoe het kan dat de één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Dat komt omdat Jezus de hoogst geplaatste mens was op grond van het erfrecht. Een afstamming natuurlijk, maar dat hangt samen op grond van het erfrecht. Hij was de erfgenaam van Adam, zoon van Adam. Zoon des mensen, zoon van Adam. En in die positie vertegenwoordigde hij bij God de hele mensheid. En dus één stierf en daarmee zijn alle gestorven. Behalve bij de halverzoners, want die denken dat daardoor alle mensen behouden zijn geworden. Of zullen worden. Ja, wat moet je daar tegenin brengen? Ik persoonlijk, wat ik ervan vind, ik ben er toch arrogant vandaag. Ik vind het volstrekt onbenullige redenering. Kom op, zeg, lees je Bijbel. Doe dat dan. Dan worden ze boos. Maar ja, en ik weet ook wel waarom. Omdat dit is to the point. Lees dan je Bijbel. Een mens wordt behouden, eventueel, door de opstanding van Christus. Voor zover er zaligheid, behoudenis, verlossing is, is het door de opstanding van Christus. Want anders ben je dood. Niet ga je dood, ben je al dood. Want één is voor allen gestorven. De mensheid is al 2000 jaar, bij wijze van spreken, nog niet helemaal denk ik, maar is al bijna 2000 jaar dood voor God. In elk geval juridisch dood, omdat één voor allen gestorven is. Dat is het verhaal. Dan kun je wel de wereld willen verbeteren, enzovoorts. Maar dat gaat je niet helpen, de wereld is voor God dood. En de evangelieprediking is de oproep aan dode mensen om gehoor te geven aan de stem van de Zoon des mensen. Staat in Johannes 8. Verbaas u daarover niet, dat de doden de stem zullen horen enzovoorts. En die zegt dan, Jan, sta op. Of je, hoe die mensen tegenwoordig maar heet allemaal. Hè. Toch? Sta op. Kom eruit! Als je het dochtertje van je Iris bent tenminste. Of Lazarus was dat, hè. Kom eruit. En dochtertje, ik zeg u sta op. En jongeling, ik zeg u sta op. En de Heer heeft het tot mij ook gezegd, sta op. En zegt het tot u, sta op. En dat doe je dan. Dan moet je niet zeggen, dat kan niet. Dat doe je dan gewoon. Zo word je behouden. Door geloof. Dat is door de opstanding van Christus. Je hoeft alleen maar 1 Korinthe 15 te lezen. Nog niet eens het hele hoofdstuk hoor. Om dat te weten. Daar staat, als Christus niet is opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonde. En als je dan 1 keer bent overleden, ben je voor eeuwig verloren. Staat daar, zwart op wit. En waarom ook niet? Ik bedoel, dat kan toch iedereen begrijpen? De blijde boodschap is niet dat Jezus voor je gestorven is. De blijde boodschap is dat hij leeft. Dat hij de dood heeft overwonnen. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Enzovoorts. Kortom, hij is geworden de vorst des levens. En op grond of krachtens onvergankelijk leven is hij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar men weet toch niet wat dat betekent. Helaas. Dat betekent dat hij ons wil leiden in heel de waarheid. Maar de mens wil dat niet eens weten. Dus ja, het blijft problematisch allemaal. Maar 70 weken zijn bestemd over het Joodse... We hebben het niet over de wereld, we hebben het ook niet over de 10 stammen. We hebben het over het Joodse volk. 70 weken over het Joodse volk. En dan staat er, weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeer. Niet vanaf de wederkeer uit de Babylonische ballingschap, maar van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Vanaf het dat er een decreet wordt uitgevaardigd en wet wordt ondertekend, zal ik maar zeggen, niet alleen om weder te keren, want dat staat er ook niet, maar om Jeruzalem te bouwen. En ik zeg dat benadruk, omdat hier dus allerlei discussie over bestaat. Er worden allemaal verschillende jaartallen bijgezet. Er wordt verschrikkelijk geklungeld. Maar je moet gewoon lezen wat er staat. Vanaf de uitgang des woords om te laten, wederkeer, de toestemming dus om wederkeer en Jeruzalem te bouwen. En dan moet ik u zeggen dat Ezra weliswaar toestemming kreeg, Zerubbabel kreeg toestemming om weder te keren, maar niet om Jeruzalem te bouwen. Wel om huizen te bouwen om in te wonen, maar niet om Jeruzalem te bouwen, want Jeruzalem is een stad en een stad is een stad met wallen. Heeft men mij in Amsterdam verzekerd. Of met muren heeft men mij verzekerd. Wat was dat? Kampen? In Elburg waren het ook wallen trouwens. Maar dat even tezijde. Maar een stad is een stad met verdedigingswerken en rechten enzovoorts. Dat moet je dan even weten nog. En dat vind je in de Bijbel. Want wanneer en wie kreeg toestemming om weder te keren en Jeruzalem te bouwen. Dat is Nehemia. En daarom hebben we het Bijbelboek Nehemia. En als je het verschil tussen de woningen van de particulieren en het bouwen van een stad niet kent, dan krijg je dus het verschijnsel van mensen die zeggen, nee, maar je had eerst Nehemia en daarna pas Ezra. En dan krijg je daar weer een discussie over met Bijbelteksten over wie er eerder was. Want die huizen waren er toch al, dan moet Nehemia eerder geweest zijn, want anders kunnen er toch geen mensen wonen daar in Jeruzalem enzovoorts. En dan draaien ze het om en dan klungelen ze met jaartallen. Zeggen, ja, dat staat er wel, maar dat berust op een misverstand. En het schijnt dat die... En zo. En oh, wat een gedoe allemaal. Dat kost je toch een boel tijd als je daarin terechtkomt. Maar je kunt ook gewoon lezen wat er staat. En begrijpen wat het is. Er staat ook om Jeruzalem te bouwen. En er staat erbij, de straten, de grachten zullen wederom gebouwd worden. De straten zijn de breedte van de verdedigingswerken. En de grachten zijn de greppels die men graaft. Of ze vol met water staan of niet, heeft er niks mee te maken. Je graaft zo'n groeven, weet u wel. Voor mijn part loopgraven, maar in ieder geval diepte om zo'n stad te kunnen verdedigen enzovoorts. En om de stad heen heb je straten. Straat betekent namelijk dat het breed is. U weet wat de straat van Dover. De Engelsen hebben het graag breed. Fransen hopen dat het dichtbij is, dus dat het het nauw van kan, hè? Maar dat even tezijde. Maar straat betekent breedte enzovoort, dus om de muur en moet je open terrein hebben, want je moet het goed kunnen overzien dat de vijand zich er niet in kan verbergen enzovoorts. En liefst nog een gracht, en liefst nog met water erin ook, eromheen. Dat is het. Een stad. Stadsrechten. En anders blijf je een dorp zoals Apeldoorn. Daarna had ik willen zeggen, maar dat schijnt het grootste dorp van Nederland. Apeldoorn is het grootste dorp van Nederland, geloof ik. Hè? Maar laten we zitten. Zoiets. Het gaat om de bouw van de stad. En dat weet iedereen, want in Nehemia wordt de stad gebouwd, worden de muren van de stad gebouwd en de poorten, de 12 poorten. En die werkt daar en die werkt daar. Dat staat allemaal uitgebreid beschreven tot vervelens toe. Kijk, er zijn typisch hobbyistische Bijbelse onderwerpen. De ene is de tabernakel. Kan je nooit meer in de fout gaan. Dat is een afgerond onderwerp. Het gaat nooit verder buiten. En dan kun je van zeggen wat je wil. Zo, hè? Dus te overzien. En het andere is Nehemia. Want als je een beetje christelijke gemeente wil bouwen, dan doe je dat met het boek Nehemia. Dan noem je jezelf ook zo Nehemia. Want in Nehemia wordt gebouwd. Kerkmuren, schijnt het. Ik heb het nooit begrepen of niet willen begrijpen. Maar goed, er moet er gebouwd worden enzovoorts. En men denkt dat het uitsluitend een overdrachtelijke betekenis heeft enzovoorts. Op deze manier. Wij moeten dus de gemeente bouwen. Met de muur eromheen en poorten die we zelf bewaken of zo. Weet je wat je moet begrijpen? Dat die hele geschiedenis van Nehemia overeenkomt met wat hier staat over 70 weken vanaf de uitgang des woords om die stad te bouwen. Er staat een datum bij, dat was voor zover wij weten en op onze algemeen aanvaarde kalenders 445 voor Christus. Het 20e jaar van Artaxerxes. Heb je die? 445. Dat je daarna met je rekensom niet uitkomt, 70 weken enzovoort, dat is een volgend verhaal. Maar dit is een datum die betrekkelijk vaststaat, als onze kalender klopt. Maar het doet er niet zoveel toe of die klopt, want er staat, weten en verstaan van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Dat is dus als dat ondertekend wordt, dat decreet wordt uitgevaardigd, Nehemia 1. Om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, de vorst, zijn 7 weken, dat is 49 jaar, en 62 weken. Jeruzalem bouwen tot op Messias, de vorst, zijn 7 en 62 weken, waar het volgt 49 jaar om die stad te bouwen en dan nog 62 weken, 62 van 7, tot op Messias, de vorst. Dat is bij elkaar 69 weken, dat is 483 jaar. Als u mij vraagt, jaren van 360 dagen, dus je hebt een moeilijke rekensom. Dat komt bij elkaar op 173.880 dagen. Maar hoofdrekenen, nee, dat heb ik al zo lang in de kop zitten. Doet er niet zoveel toe. Daar staat er. En na die 62 weken, vers 26... Na die 62, dat wil zeggen na 69 weken, maar dat schijnt ook moeilijk te zijn. Je hebt eerst 7 weken en dan 62 weken. En na die 62 is dus hetzelfde als na 69. Dit is tweede klas lagere school. Dus dat moet kunnen. Groep 4. Ja. Niks moeilijks aan. En dan komt hij, hè. Dan komen we bij het verschijnsel. Dat zodra het gaat over, populair gezegd, onze bedeling, dan wel het aanbreken daarvan, de tijd namelijk na de eerste komst van Christus, dan raken de vertalers in de problemen, want die begrijpen niet wat er staat. Ik zeg het niet om lelijk te doen, ik verdedig ze hiermee. Ik zeg, dat begrijpen ze. Dat kunnen ze ook niet weten. Ze zijn net met veel moeite gestapt uit de Romeinse kerk, waar de Bijbel sowieso geen rol speelt. Hè? Die stond op de zwarte lijst. Je gaat de brandstapel op als je een Bijbel in huis had. Op de index stond die. Ze hadden het verboden. Als ik zwaar getafeld heb, heb ik er alle begrip voor. Want als ik zie wat mensen tegenwoordig met de Bijbel doen, denk ik wel eens hadden ze hem maar niet. Als je er dan toch niet in gelooft, lees hem dan ook niet en val ons er niet mee lastig. En breng hem niet in discrediet. Maar dat terzijde. Maar die hadden ze dus niet. Dus ja, het was problematisch. Maar het betekent dat we problemen hebben met de vertalingen. Maar er staat, na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden. Ik leen hem uit de King James Version. Messiah shall be cut off. Afgesneden. En dan staat er, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Ja, dat is een 1-2'tje. Maar er staat letterlijk, en hij zal niet hebben. En mijn populaire commentaar is, sinds jaar en dag, daar komt de Messias om zijn troon te vestigen. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Zeg ik er ook altijd bij. Daar komt de Messias. Het is nog eenmaal 7 jaar te gaan om de troon van David in Jeruzalem te herstellen. En daar komt hij, de Messias. Dan wordt hij afgesneden en hij heeft niet. Wat heeft hij dan niet? Waar is een glazen oog van gemaakt? Hoe moeilijk kan het wezen? Geen koninkrijk dus. Althans niet in Jeruzalem, want daar ging het over. Over uw volk en uw heilige stad. Dan komt na 69 weken de Messias, de vorst. Dat wil zeggen de prins, de kroonpretendent. De vorst is de voorste. In een andere taal is dat dan de prins. De voorste, de eerste. De eerste in de lijn van erfopvolging of zo. De eerste kroonpretendent zal ik maar zeggen. Want wij nummeren dat ook. Hè? De zoveelste van de, nou ja. De eerste, daar komt hij dan en hij heeft niet. Hij wordt afgesneden. Dat betekent dus dat dat koninkrijk niet komt. Nou ja, niet in Jeruzalem. Meer staat er dus ook niet. Het gaat alleen over het Joodse volk in Jeruzalem. Zie. En dat hij is uitgeroeid geworden in de zin van gekruist en dat het niet voor hemzelf was. Dat laatste hangt dan nog, maar goed, men bedoelt te zeggen, dat was niet voor hem, maar dat was voor ons, hè, dat hij gekruist werd. Dat heeft men in het vers gelegd. En of het niet voor hem was, dat weet ik ook eigenlijk niet, maar wij worden toch behouden tot eer van God. En we worden toch een volk voor zijn naam, was toch ook voor hem. En hij ging die weg van vernedering, inclusief het kruis, om de vreugde die hem voorgesteld was. Dus ook met deze vertaling kun je het niet wegredeneren. Begrijp je dit nog? Maar ja, dit zijn omstreden dingen. Dit moeten ze allemaal wegredeneren, want we willen alleen nog een jongste dag. En liefst nog lang niet. En dit soort schriftplaatsen, daar moet men zich van ontdoen. Vandaar dat je in zo'n boek vind je niet eens de 70ste week van Daniël vermeld. En het is veranderd in 7 jaar van verdrukking. Kom op. En een volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. Dus met nog 7 jaar te gaan, komt er een volk of een vorst of een volk van een vorst. Het is wat vaag, maar er komt een volk en die zal de stad en het heiligdom verderven. Soms denk ik de stad namelijk het heiligdom, want een heiligdom is een heilig ding. En de stad is de heilige stad, toch? In vers 24. Nou ja, hij zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe, einde van wat? Ja, tot aan de jongste dag aan toe, dat is wat men dan leest. Maar ja, tot het einde van wat? Het einde van de 70 weken, want de 69ste is al voorbij. Messias wordt afgesneden, hij zal niet hebben en dan komt er een ander volk of een vorst en zal de stad vervoeren. En tot het einde toe, einde van wat? Einde van de 70 weken en dus van de 70ste week. Zal er verwoesting zijn, krijg zijn, oorlog en vastelijk besloten verwoestingen, let op het meervoud. Dat kan zijn een meervoud van uitgestrektheid, maar het kan ook zijn gewoon een rekenkundig meervoud. Menigmaal nog, meerdere malen, verwoesting van Jeruzalem. Tot zover gevolgd? Met andere woorden, we verwachten eigenlijk de beschrijving van de 70ste week van Daniël. Die is nog niet geweest. Maar je kunt ook vers 27 weglaten en zeggen, nou ja, dat weet je. 69 weken gehad en de Messias wordt afgesneden, zijn koninkrijk niet. En de rest van de tijd zal er verwoesting zijn. Je komt alleen in de problemen als je het op je kalender wil aanstrepen met data enzovoort. Want dan zoek je 7 jaar na de komst, de eerste komst van Christus, zoek je dus de verwoesting van Jeruzalem. En die is weliswaar geweest, de verwoesting van Jeruzalem, maar dat was 35 jaar later of zoiets, ongeveer, door de Romeinen. Zie? Nou ja, en dan, daar raakt men dus in de war en dan krijg je dus boeken vol, dat meen ik, want ik nodig u niet uit om bij mij thuis te komen, maar eventueel, ja, een metertje, dat moet wel lukken. Boeken daarover, die filosoferen over die tijdrekening. En in het algemeen, in de eerste plaats komt het erop, is die 70ste week nu nog toekomst of is die al geweest? En als je alleen maar een jongste dag verwacht, dan zeg je, die 70ste week is ook al geweest. Want Jeruzalem is verwoest geworden en dat was dus het eind van de 70ste week. Of de berekening uitkomt, dat heeft er weinig mee te maken. Maar zeg, dat is gebeurd, dat is klaar, hebben we achter, dat is allemaal al achter de rug, is geen punt meer. En als je zegt, maar in Openbaring wordt toch gesuggereerd dat Jeruzalem in de toekomst alsnog verwoest zal worden. Als je dat zou denken, dan zegt men nee, maar de Openbaring is in zich heel al vervuld in het verleden. Dat is de meest verbreide opvatting. En al die rampen die erin staan, moet je niet letterlijk nemen, maar overdrachtelijk. En die antichrist, dat hele woord staat niet in Openbaring trouwens, ook zo'n opgeblazen begrip. Hè? Nee, ik heb van de week nog nagekeken bij Johannes de Heer, die tot mijn verrassing, want het was me ontgaan, die heeft het over 2 antichristen. Ik vind het wel een vondst. Ja, je moet wat, maar... Nou ja, het is in ieder geval correct dat hij het heeft over 2 figuren die samen in de eindtijd zullen optreden. En hij noemt de een de politieke antichrist en de ander de religieuze antichrist in zijn boek Armageddon. De eindstrijd der volkeren. Maar ja, veel verder komt hij ook niet met zijn dan toch calvinistische achtergrond, waarvan hij dan toch niet echt is losgekomen, lijkt mij. Maar ja, wie ben ik... Blijft ook ergens hangen. En dan worden de begrippen die Armageddon, Gog en Magog ook weer opgeblazen. Tot een, ja, maar in de Bijbel is dat niet zo. De 70ste week van Daniël zitten wij nu nog op te wachten. Goed, terug naar dit schriftgedeelte, vers 27. Want ik krijg weer een hardnekkig misverstand. Het punt is namelijk dat wij zitten te wachten op een vermelding van na die 69 weken, dan zou het toch 70 weken zijn. Hoe zit het dan met die laatste 70ste week? Die hebben we nog onthouden. U weet wel, van de staardelingen en zo. Of vermenigvuldigingen. Eén opschrijven, het andere onthouden, weet je wel. Dat moet er bij de volgende opgeteld. Er zijn mensen die zijn zo oud, die weten dat waar ik het nu over heb. Grappig. Die week heb je nog in gedachten. Dan staat er, en hij zal velen het verbond versterken 1 week. De variant van de 7e-dags Adventisten, vooral van de 7e dag, en wat er verder komt doet er niet toe, is dat ze zeggen, hier gaat het over een verbond dat er altijd al was, maar dat zal nu weer gehandhaafd worden. U weet wel, handhaven, dat Chementje en Dree en zo. Weet iedereen in Nederland hè, wat dat is. Hè? Nou goed. Gaat nu het verbond versterken. Het was een beetje slap geworden. Ze zeggen dat is het Mosaïsch verbond der wet. En dat zal als de Messias komt, zo tegen die tijd, zal de wet weer krachtig worden toegepast. Leuk bedacht hè. En dat zeg ik nou in 1-2 zinnen, maar daar schrijven ze dus 3 hoofdstukken over. Maar ja, het is niet Bijbels. Je hoeft maar een paar hoofdstukken terug. Je hoeft maar te gaan naar hoofdstuk 6. Dan lees je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer. Ik heb de nummering in de kantlijn geschreven ooit, eeuwen geleden. Dan lees je 9 keer dat een verbond versterken betekent gewoon dat je je handtekening eronder zet. Of dat je het zegel erop stempelt. Of dat je het inschrijft in het logboek of weet je veel, of publiceert in de staatscourant of wat het maar was. Een akte wordt ondertekend. Een decreet, het heet, wil u dat weten, in vers 8 van Daniël 6. Daar staat een koninklijke ordonnantie stellen. Een sterk gebod maken. Dan heb je er al twee. Een sterk gebod maken. In vers 9, een gebod bevestigen. Een schrift tekenen. Dan heb je er al vier. Vers 10, daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod, dat is 5. En toen u Daniël verstond in vers 11 dat dit geschrift getekend was, nummer 6 is dat. En dan in vers 7, hebt gij niet een gebod getekend? En in vers 8, nog op het gebod dat gij getekend hebt. En in vers 16... is dat geen gebod, nog ordonnantie die de koning verordend heeft, enzovoort. Dan hebben we hem 9 keer bij elkaar. Oké, de paar zijn twijfelachtig, maar een keer of 6 hou je minstens over. Waar dan staat dat een verbond of gebod of een wet bekrachtigen, in plaats van versterken, maar dat is hetzelfde toch? Bekrachtigen betekent handtekening eronder zetten. En dat is in hoofdstuk 9 niet veranderd. Hij zal velen het verbond versterken. Dat wil zeggen, een verbond ondertekenen. En mocht u nou zeggen, maar er staat toch het verbond, dan moet het toch bekend zijn wat het is. Dan moet ik u zeggen, nee, maar dat staat er namelijk niet. Het is leuk voor verbondstheologen dit. En voor lui die vinden dat je onder de Mosaïsche wet moet leven, de Sabbat moet houden, de zevende dag en zo. Maar dat kan trouwens niet, want u weet hoe goed met de Mosaïsche wet is. Wordt beschouwd als een testament en het idee is dat het beëindigd is door de dood van het testamentmaker. En daarmee treedt het Nieuw Testament in werking. Dat is de Hebreeënbrief. Heb je dat? Het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. De wet is beëindigd door de dood van het testamentmaker, door de wetgever. Men lezen Romeinen 7. Ja, nu niet, want ik ga nog even verder hier. Hè. Nou staat er dus, wat er echt staat, zal ik u zeggen. Er staat, en hij zal met de velen, daar staat wel het bepalend lidwoord voor, met de velen, hij zal de velen verbond bekrachtigen. En de velen, ja, u begrijpt waar het over gaat, toch? Waar ging het ook alweer over? 70 weken ging het om. Uw volk, uw heilige stad. Nou, met die categorie, uw volk, uw heilige stad. En dus bekende categorie, vandaar het bepalend lidwoord, de velen. Niet velen, de velen. Ik hoop dat u het verschil kent. Dat is... Groep 10? Nee, weet ik veel. Bepalend lidwoord ervoor. De velen, met de velen zal hij... En een verbond mag ik niet eens zeggen, want het onbepaald lidwoord een bestaat niet. Niet in het Grieks en niet in het Hebreeuws. Dus strikt, hij zal met de velen verbond versterken. In het Nederlands moet je dan zeggen een verbond. Bekrachtigen, ondertekenen. En er staat een week. Een week. Wat betekent dat? Dat dat verbond een week geldig blijft? Gek genoeg. Men denkt dat dat zo is, ja. Dat is de algemene gedachte. Ik kom het altijd weer tegen. Er komt een figuur en die noemt men dan de antichrist. Wat heel vervelend is, want... Als je het woord antichrist in de Bijbel opzoekt, dan is dat helemaal niet iemand die ook maar enige politieke macht heeft. Het is een valse leraar. Zoek het maar na, doe maar je Bijbelstudie. Niet al die boeken, de Bijbel. Zie? Maar men noemt hem dan de antichrist. Maar goed, er wordt iemand, een vorst die komen zal, als u het mij vraagt, sluit een verbond met de velen, met de Joodse staat of met het bestuur van Jeruzalem, wat je maar wil, enzovoort. En dan leest men alsof het een verbond is met een geldigheidsduur van een week, van 7 jaar dus. En dan leest men vervolgens dat na de helft van die tijd, na 3,5 jaar, dat verbond verbroken wordt. Dus het vast jargon, hij zal het verbond verbreken. En ik lees dat niet, absoluut niet. En ik lees ook niet dat het een verbond is wat maar voor 7 jaar duurt of zoiets. Dat staat er ook niet. Wat waren we nou aan het doen? Je bent aan het rekenen, het is een rekensom. Je hebt 70 weken, je hebt er 7 gehad, je hebt er 62 gehad, je hebt er nog 1 bewaren. En dan lees je vers 27, hij zal veel in het verbond versterken, 1 week. Wat lees je dan dus? Dat op het moment dat dat verbond wordt ondertekend, de 70ste week van Daniël begint. Die laatste week, dat is het markeringspunt. Daar ging het toch over. Het begint bij de uitgang des woords om te doen wederkeren. Bij het ondertekenen van een decreet. De uitgang des woords van Artaxerxes is in 20ste jaar, Nehemia 1 enzovoort. Ondertekening van een geschrift van ja, je krijgt toestemming en je mag naar Jeruzalem. En je mag Jeruzalem als stad gaan bouwen. Dat gaat hij dan ook doen. Dan zegt hij, ik heb geen materiaal. Dan zegt hij, nou, neem maar mee, hier heb je papiertje, gaat maar halen bij de fourier. Of waar je dat maar halen moet dan. Dat weet ik veel. En dan krijgt hij het allemaal mee. En dat papieren. Dat is gedocumenteerd. Enzovoorts. Heb je dat? Daar beginnen die 70 weken te. Gaat over Jeruzalem. De eerste 7 weken, dat is kennelijk blijkbaar de herbouw van Jeruzalem als zodanig. Dat neemt 49 jaar. Er zijn steden waar we heel veel langer over gedaan hebben om dat te bouwen, maar dat doet er niet toe. Maar die gelegenheid is er dan. En daarna is het nog 62 weken en dan kom je terecht, als je het netjes uitrekent, maar ook zonder dat je het uitrekent, kom je terecht bij de Heer Jezus, die op de dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem, wat ook een omstreden begrip is trouwens, verschijnt op de Olijfberg voor Jeruzalem en zegt, ook nog op deze dag zou je moeten weten hoe laat het is. Het was namelijk de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Ook nog in deze uw dag, Lucas 19. Och, of gij ook bekend het ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. En er zullen legers komen, zullen de stad omsingelen en verwoesten, er zal geen steen op steen gelaten worden. Dat is eind van de 69e week, ook Jeruzalem dus. En nou komt er een verbond, nou weet u waar dat verbond dus over gaat. Niet wat erin staat misschien, maar wel waar het over gaat. Over Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over. En er zal tot aan het eind van de 70 weken zou de verwoesting zijn. Van wat? Van Jeruzalem. Dat wil zeggen, de 70ste week eindigt ook met de verwoesting van Jeruzalem. En hij begint. En dat is wat vers 27 zegt. Hij begint. De 70ste week, weer met een of ander verbond met betrekking tot Jeruzalem. Dat is wat er staat. Want na 69 weken, na de intocht in, zogenaamde intocht in Jeruzalem, heeft God als het ware een klap op die klok gegeven. Want het allitereert mooi, een klap op de klok en dan staat die klok stil. En die staat nog steeds stil. Maar het is niet de klok van de wereld, het is niet de klok van de heilsgeschiedenis, die staat helemaal niet stil. Het is het klokje van Juda, van het Joodse volk. Die klok staat stil. Dat betekent dat de Heer geen werk doet aan het Joodse volk, of met betrekking tot het Joodse volk, of wat dan ook. Toen zei iemand, ja, maar de gemeente dan, zegt nee, die is ook niet uit Juda. Als je in de gemeente deel wil hebben, dan kom je uit Juda, dan laat je dat achter je. Ik heb het nagevraagd aan de man die daar model voor staat en het meest geautoriseerd is om daar een uitspraak over te doen, meer dan het Joodse opperrabbinaat, om zo te zeggen. En Paulus zegt, ik was een Jood, ik was bovenaan, ik was meer dan mijn tijdgenoten, de vertegenwoordiger van de Joodse tradities en wat het maar was allemaal. Hij zegt, maar ik heb het om Christus wil schade en drek geacht. En hij herhaalt het ook nog. In Filippenzen 2 en in Galaten 1 natuurlijk, enzovoorts. Hebben we dit nog? Petrus was minder rigoureus daarover, die heeft er wat meer moeite mee gehad, heb ik soms de indruk. Maar Paulus is het meest geschrokken, hoezeer hij op de verkeerde weg was. En hij heeft begrepen dat hij dat achter zich moest laten, enzovoorts. Zie? Nou ja, hoe dat ook zij, de klok staat stil. En de gemeente wordt niet gebouwd uit Juda, maar uit Jozef. Uit Efraïm, maar mij maakt het niet uit als je zegt het is uit de heidenen, want dat klopt ook, zo kun je het ook zeggen. Dat vind ik ook goed vandaag, maakt niet uit, maar niet uit Juda. Iemand zei laatst, ja maar ze hebben ons de Bijbel gegeven. Dan zeg ik, nee, niet waar, de Heer heeft de Bijbel uit hun handen gerukt. Hij zegt, geef maar eer, ik geef het aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Dat staat in de Bijbel. En de Joden waren niet degene die naar de heidenen gaan zeggen, hier heb je een Bijbel. Er zijn grote misverstanden over, hardnekkig. En dan komt dat iedereen elkaar maar napraat, maar ja, de Bijbel is er duidelijk genoeg over. Ging langs een andere route. En degene die Joden waren en als apostelen het evangelie gepredikt hebben, hebben een Joodse achtergrond moeten loslaten. Meer ga ik daar nou niet over zeggen, want ja, staat allemaal in het profetisch woord van het Oude Testament. Kortom, die vorst die komen zal, in de toekomst, zal met de velen, en zoals Da Costa dus schreef, en zoals ik het kort geleden gepubliceerd heb alsnog, na meer dan 150 jaar of zo, Da Costa die zei, ja, zoals ik er nu voor sta, ben ik van mening dat er ooit weer een ongelovige Joodse staat zal zijn rondom Jeruzalem. Later schreef H.C. Voorhoeven dat ook. In 18 zoveel. Ja. En weet je wat je daarna krijgt? Dat mensen dikke boeken schrijven en zeggen, nou, het hele idee van enzovoort is ontwikkeld geworden door H.C. Voorhoeven. Of het komt bij Da Costa vandaan, want daarvoor had nog nooit iemand ervan gehoord. En waarschijnlijk heeft Da Costa dan opgedaan van een of andere dame die psychisch gestoord was en die in trans een of andere vreemde uitspraak gedaan heeft. Vindt u dit gek wat ik nu zeg? Nou, dat zeggen ze dus over de opname van de gemeente. Dat zou dan in de wereld gebracht zijn door Darby, die een iets woorden in die richting gehoord had van een dame die in trans was, althans zoiets, die kortom die niet spoorde of wat was. En via Darby zou dan die leer van de opname van de gemeente de wereld in gaan zijn. Ik sprak er nog over met broeder Bos onderweg hier naartoe. En ik heb me gevraagd of er niet een boek kan geschreven worden dan over de leer dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen. Dat die leer namelijk uitgevonden is door Luther toen hij in de zwartgallige periode, toen hij in een diepe depressie zat, toevallig door een misverstand de Romeinenbrief in zijn handen kreeg en de verkeerde conclusie getrokken heeft uit Romeinen 3. Want daarvoor had toch ook nooit iemand daar wat van gehoord? Luther ook niet, want die is ook nog die trappen opgegaan, weet u wel, in Rome op zijn knietjes om te kijken of hij daarmee de hemel kon bereiken. Nee, zalig kon worden, maar de hemel bereiken toch? Het is zoiets als een toren bouwen, maar ja, doe maar. Zo kun je nog uren doorgaan, maar het komt uit de Bijbel. En als iemand het gevonden heeft en gepubliceerd heeft, ben ik hem dankbaar. Nou goed, en nou weer naar dit schriftgedeelte. Hij zal met de velen een verbond maken en in het midden de helft, het midden, ze hebben andere vertalingen, in het midden der week, dus na 3,5 jaar, waar dat verbond over ging, ja, over het beheer van het bouwen van Jeruzalem dus. Het beheer van Jeruzalem. En ik hoef het niet uit te leggen, want men is al tientallen jaren minstens aan het discussiëren over wie het beheer van Jeruzalem moet hebben. En wat er in Jeruzalem dan wel mag en wat niet mag voor christenen of joden of voor moslims. En er zullen misschien nog meer partijen zijn die daar wat in de melk te brokkelen willen hebben, enzovoorts. Het hele vredesproces, zoals dat tegenwoordig al lang heet, gaat toch alleen maar over Jeruzalem? Nou, zo'n verbond komt er. Hoe dat komt, daar heb ik het later misschien nog over, maar dat komt. En dan staat er, en in het midden van die, dus na 3,5 jaar van vrede en geen gevaar, wat dat verbond iets met vrede van doen heeft, dat begrijp je toch, hè? Twee partijen komen bij elkaar, dan is het geregeld. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Dat slachtoffer en spijsoffer betekent niet dat er weer slachtoffers en spijsoffers letterlijk zijn. Het is namelijk een uitdrukking die eerder in Daniël ook al gebruikt werd. En het is de aanduiding, het is een stijlfiguur, het is de aanduiding voor het praktiseren van de Joodse religie. Zoals in het Nieuwe Testament de term besnijdenis gebruikt wordt voor het praktiseren van de Joodse religie in het algemeen en dus ook voor het leven onder de wet. Ik zeg u dat indien gij u laat besnijden, maar het gaat maar niet over de besnijdenis hoor. Het gaat over alles wat daarbij hoort, de wet als zodanig. Heb u dat? Nee, dat wordt een belangrijkste kenmerk genoemd als aanduiding voor het geheel. Dat is een klassieke stijlfiguur, maar ik zal u daar niet mee lastigvallen. Hij zal het slachtoffer en de spijsoffer doen ophouden. Joodse religie tegenhouden. Dat heeft een precedent in de geschiedenis. En die wordt beschreven, wordt van tevoren aangekondigd in Daniël 8. Namelijk Daniël 8 ongeveer vanaf vers 10 of zo, maar ook al in Daniël 7 vanaf vers 25. Ik hoop dat u het genoteerd hebt. Maar daar wordt aangekondigd wat in de toekomst zou gebeuren. En voor een deel is dat gebeurd in de dagen van Antiochus Epiphanes, die de Joodse religie verbood, die de tempel ontwijdde enzovoort, die er een beeld liet oprichten gewijd aan Zeus. Dan wel Jupiter, als de Romeinen het beschrijven, wordt het Jupiter. Maar het was nog Grieks, dus het was Zeus. Heb je dat? In de tempel. En hij offerde er zwijnen. Ja, ja, en de besnijdenis werd verboden, ja. Beschreven in de boeken der Maccabeën. Noemt u maar op. Dat heeft dus al een precedent, zodat je nu weet hoe dat zal gaan. Want die figuur die dat regelde, Antiochus Epiphanes, vanaf die figuur wordt in Daniël 8 overgesprongen, in de beschrijving wordt overgesprongen naar een figuur in de toekomst. En dus naar gebeurtenissen in de toekomst van de gelijke aard. En dus in de toekomst zal de Joodse religie in Jeruzalem verboden worden. Want terwijl het vrede is en geen gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Er zal ook een beeld worden opgericht, net als in het verleden, in de dagen van Antiochus. En dat heet dan in vers 27 van Daniël 9, de gruwelijke vleugel. Dan heb je even werk, dan moet je eerst uitzoeken dat vleugel. Betekent iets als geestelijke bescherming, bescherming van bovenaf, vanuit de hemel dus. Dat kan zijn door God zelf, met zijn arendsvleugelen. Bij de uittocht uit Egypte bijvoorbeeld, Exodus 19. Maar het kan ook zijn, die vleugelen, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, weer Lucas 19, intocht in Jeruzalem. Ik heb u bijeen willen vergaderen onder een vleugelen, maar gij hebt niet gewild. Maar vleugel kan dus ook zijn een woord ter aanduiding van de afgoden waarbij het volk bescherming zoekt. Of niet zoekt, maar de vleugel is dan een naam, de term, een eufemisme ter aanduiding van een zogenaamde afgod. Heb je dat? Maar ja, er is nog een bijvoeglijk naamwoord ook, gruwelijk. En dan zoek je het woord gruwel op en er zijn nogal wat dingen, de Heer een gruwel. Maar afgoderij staat bovenaan. Dus een gruwel is sowieso ook een afgod. Heb je dat? Over de gruwelijke vleugel, over dat afgodsbeeld. Zal een verwoester of een verwoesting zijn. Want of het een meneer is of een ding. Dat kun je aan het Hebreeuws niet zien. Dat moet uit het verband blijken. En als het verband niet voldoende is, dan moeten de vertalers een gok doen. Hè? U weet wel, kruis of munt wordt het dan. Hè? Een verwoester of een verwoesting. En wat er nu verder volgt, kan ik ook geen zin van maken. De vertalers ook niet. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Ook tot de voleinding toe van wat? Van de 70ste week en dus van de 70 weken. Tot het einde toe zal verwoesting zijn. Die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Wat je maar wil. Huiswerk is dan, hoe vaak staat hier in dit gedeelte het woord woest? Met voorvoegsels en achtervoegsels. Wat staat er dus? Na 70 weken, aan het eind van 70 weken, zal Jeruzalem verwoest worden. Het is een verwoesting die inzet vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. En die periode van 3,5 jaar heet de grote verdrukking, maar alleen in relatie tot uw volk namelijk en uw heilige stad. Dus als je het lokaliseert, waar is die 3,5-jarige verdrukking dan? Jeruzalem, niet Brussel. Waarom ik Brussel zeg, weet ik ook niet, maar Brussel. Dat was ooit nog een bruisende stad, maar dat is al langer geleden. Maar laat maar. Ik wil nog moeilijk zeggen, niet Den Haag, maar nee, ook niet Kiev, nee. Het is Jeruzalem. 3,5 jaar van grote verdrukking over Jeruzalem. Mocht u nou denken, maar ik dacht dat de verdrukking toch wat langer duurt, of zou komen over heel de aarde, zeg ik, ja, dat is ook zo, maar daar gaat het hier niet over. En daar heb ik het dus ook nog niet over gehad. Maar wat Jeruzalem betreft, vanaf het midden, niet vanaf het midden van 7 jaar verdrukking, vanaf het midden van de 70ste week van Daniël, tot aan de ondergang, verwoesting, definitief, hoe vaak staat het er, van Jeruzalem zijn 3,5 jaar, 42 maanden, hoe heet dat, 1260 dagen. Tijd, tijden en een halve tijd. Waar u het maar leest, want het komt nogal eens in de Bijbel voor. Ter aanduiding van de beide helften van de 70ste week van Daniël. En het eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. Laat dat goed tot u doordringen. Het is niet zoals Helinci het beschreef en vele anderen voor hem en na hem. Dat Israël komt in de grote benauwdheid na 7 jaar van verdrukking. Hoe komen ze erbij? Na 7 en dan op het allerlaatste moment. Dan ineens verschijnt daar de Heer op de Olijfberg. En dan is de duivel gebonden, want men zegt dan beginnen de 1000 jaren. En de 1000 jaren zijn 1000 jaren van binden van Satan. Dus dan ineens wordt de duivel gebonden en dan zijn die legers weg. En dan is ineens Israël terugverzameld. En dan staat er ineens een tempel en dan komt het toch nog goed. En zo wordt het dan toch nog kerstfeest. Pasen. Grote Verzoendag. Loofhuttefeest. Weet ik veel. Het is jaren geleden en ik wil niet lelijk doen over Helinci. Ik denk dat hij een belangrijke functie vervuld heeft met het schrijven van zijn boeken. Maar ik heb bij Helinci gelezen dat hij zegt, en dan komt de Heer op de Olijfberg en dan verzamelt een overblijfsel zich bij hem. En dan krijgen we alsnog een intocht vanaf de Olijfberg van de Heer die dan door de opengewerkte, opengemaakte Oosterpoort, de Gouden Poort, de Oosterpoort, binnengaat, u weet wel, dat is die poort die je kunt zien vanuit Gethsemane. Betekent dat de optocht weer door Gethsemane gaat dus. Maar nu, ik heb van de week nog een foto gezien, vanuit Gethsemane, poort. En dan is die dan open en dan gaan ze triomfantelijk naar Jeruzalem binnen. Hoe kom je erbij? Nou, ik weet wel hoe. Dat is wat Joden geloven. Nou ja, sommige Joodse richtingen geloven dat als de Messias komt, komt hij op de Olijfberg. Dan gaan al die graven open. De duizenden graven op de Olijfberg en in het dal van de Kedron, het Zwarte Water heet het eigenlijk. Maar En dan, die staan dan op en dan gaat de hele optocht zo. En dan die Joden die dan een duur graf gekocht hebben, hebben daarmee ook gekocht een ticket om mee vooraan met de Messias. Op grond van, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Die ze geheel zonder reden letterlijk interpreteren, die tekst, uit Ezechiël 37. We gaan straks naar 38. Maar goed, en dan lopen ze vooraan de stad binnen. Nou echt niet. Wat de Bijbel zegt, is dat er in het hele land geen leven zal overblijven. Dat van Jeruzalem geen steen op steen gelaten zal worden. Dat de Olijfberg scheurt, is een grote aardbeving. En dat de optocht is niet naar Jeruzalem in, maar Jeruzalem uit voor degenen die op tijd weg zijn. En de optocht gaat naar een plaats in de woestijn. Dat is niet de andere kant van de Olijfberg, zoals op sommige kaarten staat. We gaan naar een plaats in de woestijn die aangeduid wordt als Azal. En waarvan Openbaring 12, maar die is nog moeilijker. Waarvan Openbaring 12 zegt, dat is een plaats haar van God bereid. Want dat bereid, gereserveerd, is de vertaling van Azal uit Zacharia 14. Maar ja, het Joodse opperrabbinaat heeft dat nog nooit geaccepteerd. Dus waar hebben we het over? Ik deel het u maar mee. En ik hoop dat u bereid bent om die schriftgedeelten naast elkaar te leggen. Waar het me nu alleen maar om gaat is dit. Je kan de Joden wel naar huis willen brengen in het beloofde land of in Jeruzalem. Je kan het doen. Maar ik herinner mij altijd die ene gids die we ooit een keer mee hadden. Het was niet Hans Alsveld. En die ons vroeg, stiekem, zo een beetje fluisterend. Maar wat vinden jullie er nou van? Moet ik hier blijven? Hij sprak Nederlands. Moet ik hier blijven in dit land of is het te gevaarlijk? Wat denken jullie dat er gaat gebeuren? En we hebben haar geadviseerd om te vluchten tot de Heer. En daarnaast geadviseerd om dan toch maar het land zo snel mogelijk te verlaten. Want als de Heer komt, is dit land het eerste aan de beurt om geoordeeld te worden. En daar blijft echt niks in dat land over. Dat is wat beschreven wordt in Ezechiël 37, maar meer nog in Ezechiël 39 en natuurlijk Zacharia 14. Er zijn schriftplaatsen genoeg die dat zwart op wit met grote nadruk zeggen. Ja, en christelijk sionisme, nee, de man die dat boek schreef, die had er ook bezwaar tegen. Dus hij dacht niet dat het Bijbels was en daar heeft hij dus wel gelijk in. Want God doet zijn werk niet aan het Joodse volk. God doet zijn werk aan de gemeente, vooralsnog. En daarna, en dan breekt de 70ste week aan, doet de Heer een werk aan het Joodse volk. En als u zegt, maar die eerste 3,5 jaar dan van vrede, waar dient dat dan toe? Want dan kan de Heer toch net zo goed meteen een oordeel brengen over het volk en dat schiet lekker op. Dan moet ik u zeggen dat het niet zo moeilijk is. Je moet gewoon doen wat Petrus zei over het profetisch woord. Naast elkaar leggen, over elkaar leggen enzovoort. Ik heb thuis ergens een atlas van het menselijk lichaam. Nee, serieus, het is onderdeel trouwens van de Britannica, geloof ik. Maar goed, en daar zitten allemaal van die doorzichtige, van die vellen waar je doorheen kunt kijken. En dat leg je dan over elkaar heen. Hè. En het ene vel heeft alleen die bepaalde organen. En het andere staan de spieren erbij. En dat leg je over elkaar heen en zo. En bij elkaar opgeteld is het hele lichaam. Je kunt het niet in één plaatje vatten. Heb je dat? Nou, dat is met profetisch woord ook. Die dingen liggen over elkaar heen. Je moet ze goed synchroniseren. De hoekjes goed op elkaar leggen. Enzovoorts. En de Bijbel voorziet daarin. En dan krijg je dus ook te horen waar die eerste 3,5 jaar dan van vrede voor is. Dat zijn die 3,5 jaren die door de Heer gebruikt worden om twee profeten alsnog ter voltooiing van hun dienst te zenden naar Jeruzalem. De straten van Jeruzalem. Dat is Openbaring 11. Dat zijn de twee getuigen. Toen zei iemand, maar de Near-East-ministry kan dat toch wel doen, of zo, in onze dagen. Of is al in de Bijbel, weet je veel, wie het ook maar doen. En dan moet ik u zeggen, nou, als het goed is, zijn die lui allemaal weg. Want de hele gemeente is al opgenomen voordat de 70ste week begint. En daarom is er gebrek aan personeel om het evangelie te prediken. En daarom stuurt de Heer twee anderen die niet bij de opname van de gemeente waren, Mozes en Elia, om te prediken beginnend bij Jeruzalem. En dat doen ze in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, 3,5 jaar. En daarna volgen 3,5 jaar van verdrukking. Heb u dat? Volkomen logisch, valt volkomen op elkaar, alle vragen zijn beantwoord, er is niks moeilijks aan. En dan erbij maar discussiëren over, ja, maar het kan ook Henoch zijn, want die is ook weggenomen naar de Heer, net als Elia en iemand anders. En, ja, en wat moeten ze daar eigenlijk en waarom is het? Ja, dat is nou helemaal het plan van God, dat weten we ook niet, maar, enzovoorts. Ja. Dan kun je uren over heen en weer appen of in die fora, forums voor, op internet enzovoort. Maar ja, het dient allemaal tot niks, beste mensen. De Bijbel is daar niet twijfelachtig over. De Bijbel zegt dat als de gemeente straks wordt opgenomen, dan is Gods tegenwoordige werk voltooid, dan gaan wij daarin en dan wordt hij met zijn personeel eruit geflikkerd. Want het gaat als een bliksem, staat erin. Staat het toch, als de bliksem. Nou ja, dan wordt hij eruit gegooid, nedergeworpen op aarde. En wij zijn daar en hij en zijn personeel zijn hier. En dat verandert de situatie op aarde nog veel meer dan de inval van de Russen in Oekraïne enzovoorts. En dan staan de dingen er ineens heel anders voor. En dat leidt tot een verbond dat gesloten gaat worden. Natuurlijk, vrede in de wereld begint bij Jeruzalem. Daarom heet het ook zo. Jeruzalem, ook in de negatieve zin, daar begint het. En daar komt ook als eerste het oordeel. En iemand moet het evangelie prediken als de gemeente weg is, dus de Heer stuurt twee getuigen. Natuurlijk, niet naar Brussel, naar Jeruzalem. Het gaat over Jeruzalem, 70 weken over enzovoorts. En dat leidt dan tot de val van Jeruzalem, van de ongelovige Joodse staat. Alles is weg. Het is de dood van de oude mens, om zo te zeggen. En dan, daar is de Heer en vanaf dat moment gaat hij zijn koninkrijk op aarde openbaren. De grote verdrukking komt nog over de wereld. Niet in de 70ste week, maar daarna. En niet in 7 jaar, niet in 3,5 jaar, maar er volgen nog 33 jaar. Tot aan het binden van Satan. 33 jaar van de opbouw van Jeruzalem, van een Israëlitische, niet een Joodse, een Israëlitische staat. De terugverzameling officieel van alle stammen van Israël, of wat er van over is, of wat er voor door moet gaan, dat doet er nou niet toe. De prediking door alle stammen van Israël, van het evangelie over heel de wereld. De oprichting aan de andere kant van het zogenaamde antichristelijke rijk, niet rondom Rome, maar rondom Babel. Babel, letterlijk Babel, gewoon omdat dat gewoon in de Bijbel staat. In ieder geval in Jesaja, maar daarna in Daniël uitgebreid en in Openbaring. In Babel, met een antichristelijk rijk, niet over de hele wereld, want dat staat nergens. Gaat over 10 staten. Daar kom je niet mee terecht in heel de wereld. Wel in het Midden-Oosten daar, dat klopt wel. En zo is het ook. Zie, maar dat zijn geen twijfelachtige dingen. Er zijn alleen twijfelachtig omdat men niet de moeite neemt om de Bijbel te bestuderen. En men praat elkaar na en men kiest een bepaalde positie. Men vindt het erg voor de Joden en de vervolging. Dus we sympathiseren met hun nationalisme. Maar als wij nationalistisch doen en wij willen een eigen staat en Nederland te grenzen, dan zijn we ineens levensgevaarlijk. En de Joden die mogen dan, en vinden wij dan, hè, mogen dan wel een eigen staat oprichten. Hoe racistisch dat eigenlijk ook is, want het heet Der Judenstaat. Dus de hele wereld heeft er spijt van dat ze ooit de Joodse staat ondersteund hebben, omdat het in strijd is met de algemene opvattingen in de rest van de wereld, naar het schijnt. Het is allemaal zo inconsequent, hypocriet en tegenstrijdig, beste mensen. We hebben maar één norm, dat is de Bijbel. En die zegt dat de Heer het volk in de verstrooiing gejaagd heeft, dat het land verwoest heeft op grond van ongeloof. En waar het nog steeds ongelovig is en terug in het land is, zal het alsnog uit het land verstrooid worden of gedood worden en zal Jeruzalem verwoest worden. En dan komt de Heer. En die zegt tegen een overblijfsel, oh, zij, eruit. Ga er maar uit, buiten de legerplaats. Zoals wij dat overdrachtelijk worden geacht te doen, zij dan letterlijk. Als je in Jeruzalem bent, eruit. Heb je die nog? Oké, laten we maar even tot u doordringen, want het is hoog tijd voor een verversing.